Het aangekondigde onderwerp voor vandaag is het koninkrijk in het Oude Testament, zodat u binnenkort kunt verwachten het koninkrijk in het Nieuwe Testament. We zijn er voorlopig nog niet klaar mee, maar ik probeer me vanavond of vandaag zoveel mogelijk tot het Oude Testament te beperken. En als u niet wist over welk koninkrijk het gaat, dan moet duidelijk zijn dat het is het koninkrijk van Christus, ook genoemd het Messiaanse Rijk, ook genoemd het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk Gods, want het zijn zo van die termen. Daar hebben we het later ooit wel een keer over. Want de meeste van deze uitdrukkingen stammen feitelijk uit het Nieuwe Testament, zodat ik me daar niet specifiek mee zal bezighouden. Maar waar het om gaat is dat heel de Bijbel doorgesproken wordt over een koninkrijk dat ooit opgericht zou worden. Wij worden geacht, als dispensationalisten worden wij geacht gileasten te zijn. 'S Morgens vroeg komen die termen nog redelijk uit mijn mond, later op de dag wordt het moeilijker. Wij worden geacht gileasten te zijn en dus te geloven in een millennium. In het duizendjarig rijk. En volgens, laat ik zeggen, sinds Johannes de Heer zeggen wij het duizendjarig vrederijk. Maar vooruit. En u weet misschien hoe dat is, hè? Die duizend jaren die worden genoemd in Openbaring. Daar moesten we dus niet over hebben. Maar het is in Openbaring 20. Een keer of zeven worden daar die duizend jaren genoemd. En daar heb je ook alles mee gehad. En dat is de kapstok waaraan onze tegenstanders hun argumenten ophangen. Namelijk, die zeggen, ja, duizendjarig rijk. Nou ja, er is maar één schriftplaats eigenlijk in heel de Bijbel. Dat is Openbaring 20. Daar wordt het genoemd. En als het mee zit, zeggen ze, nou ja, wel zeven keer, maar goed. Maar het is maar één schriftgedeelte en dat was het dan. En men vindt dat niet voldoende, kennelijk, om onze verwachting op een duizendjarig rijk op te baseren. Men zegt, ja, het komt eigenlijk niet in de Bijbel voor. Nou ja, één keer, maar Openbaring is een boek vol Joodse symboliek. En met andere woorden, daar kan je niet van op aan, daar weet je geen raad mee. Dat zal wel kloppen, want de Joden zelf weten daar ook geen raad mee. Die kennen het hele Bijbelboek niet. Dus dat verhaal van de Joodse symboliek mag je ook weer vergeten. Maar men zegt dan, er staat alleen maar daar en daar heb je het ongeveer wel mee gehad. En het resultaat is dat in het algemeen heel die Bijbelse leer over dat komende koninkrijk veronachtzaamd is geworden. Buitenspel is gezet, een zijspoor. En niemand spreekt erover. Als je erover spreekt of over denkt, ben je verdacht. Dat is het eigenlijk. Hè? En al heel gauw een ketter. Toch moet ik u zeggen dat het heel wel mogelijk zou zijn om heel de heilshistorie te systematiseren binnen dat kader van dat koninkrijk. Ik bedoel dit, ik heb u wel vaker gezegd, er zijn eigenlijk maar twee min of meer complete systematische theologieën ontwikkeld in de loop der tijd. De ene is die van de verbondstheologie. Binnen het protestantisme is dat dus. Hè. En de andere is die van de bedelingenleer. En dat is het dan. Voor de rest, als men al opvattingen heeft, zijn ze fragmentarisch. Men kent een bepaald bijbelgedeelte, bouwt daar iets op. En daar blijft het bij. En andere gedeelten worden buiten beschouwing gelaten. Maar waar het gaat om, nogal compleet, hebben we alleen maar deze twee stromingen, dat wil zeggen verbondstheologie en dispensationalisme. Bij die eerste wordt alle Bijbelse waarheid gesystematiseerd binnen de gedachte van het verbond, zonder dat men zegt welk verbond men bedoelt, want er zijn er nogal wat in de Bijbel, maar ze worden allemaal beschouwd als aspecten van één en hetzelfde ding, wat tamelijk noodlottig is, want zo kom je nooit van de wet af. Maar goed, maar men systematiseert dat binnen heel die gedachte van een verbond. Men kent dan zelfs al een verbond dat gesloten zou zijn tussen de vader en de zoon. Voor Genesis 1 vers 1, om zo te zeggen. En van daaruit zouden al die andere verbonden ontwikkeld zijn geworden die in feite slechts aanvullingen op elkaar zijn. Het wordt beschouwd als één geheel. Daar wordt heel de Bijbelse historie, heel de heilswaarheid binnen ondergebracht. In categorieën ondergebracht enzovoorts. Aan de andere kant kennen wij de bedelingenleer, want zo noemen wij dat gemakshalve in het Nederlands. Voor zover het Nederlands is, dan denk ik altijd. En daar wordt alle Bijbelse waarheid ondergebracht in het idee van er zijn achtereenvolgens verschillende bedelingen of huishoudingen, eeuwen zeg maar ook vaak trouwens, helaas. In de heilsgeschiedenis en alles wat in de Bijbel staat moet ergens in een van die bedelingen passen. Dat is tamelijk noodlottig ook, moet ik u zeggen. Ik aarzelde even om het netjes te zeggen. Maar dat is ook tamelijk noodlottig. Omdat in de eerste plaats die bedelingen niet maar achter elkaar liggen. Waardoor de Bijbelse geschiedenis in stukken geknipt zou worden. Dat is een noodlottig misverstand. Een ander noodlottig misverstand binnen de bedelingenleer is dat als men vaststelt dat bepaalde Bijbelse waarheid van toepassing is in een bepaalde bedeling, dat men dan meent bewezen te hebben dat het dan niet meer van toepassing is in enige andere bedeling. Want het past alleen maar in dit laadje of in dat laadje. En als het in de ene past, past het niet meer in de andere. Het resultaat daarvan, van dat misverstand, is geweest de ontwikkeling van het zogenaamde ultradispensationalisme. Ik moet het voorzichtig uitspreken, want ik ben er allergisch voor die leer. Maar goed, dat is verder ons onderwerp niet. Daar hebben we al een keer hierover gesproken, uitgebreid, dus dat doe ik nou verder niet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat met evenveel gemak men alle Bijbelse waarheid kan onderbrengen binnen het kader van dat koninkrijk. Zodat u hopelijk meteen inziet of aanvoelt dat we niet alleen maar een paar teksten hebben in Openbaring 20 die spreken over een koninkrijk van Christus. Maar in werkelijkheid, we vinden dat heel de Bijbel door. En als het er helemaal over gaat, in mijn Bijbel, vanaf de eerste bladzijde zelfs. En die lijn die wordt ontwikkeld van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, wat het maar was. Wij doen dat niet. Wij hebben ook trouwens niet zozeer de behoefte om de dingen te systematiseren. Ik heb er al vaker van gezegd, het is makkelijk als je systematiseert, dan kun je sneller leren. Maar het nadeel ervan is dat je daardoor ook geneigd bent dingen van elkaar af te zonderen. Dit hoort hier, dat hoort daar enzovoort. Terwijl in werkelijkheid al die Bijbelse waarheden uit welke tijd dan ook, ze grijpen allemaal in elkaar en vormen één geheel. Zo is het nou eenmaal. Ditzelfde probleem vind je trouwens buiten de Bijbel net zo goed. Men wordt specialist. Men weet een heleboel van heel weinig. Omdat men gerubriceerd heeft. Dat hoort daar thuis, dat hoort daar thuis. En zodra je in medische handen komt, weet je, dan kom je bij de ene specialist en die stuurt je nog even door naar de andere. En die vindt dat die andere ook er nog even naar moet kijken. Enzovoort. En de hoop dat al die informatie en dat onderzoek allemaal bij elkaar terechtkomt in één dossier, ja, dat kunt u rustig vergeten. Dat gaat niet lukken. Dat zult u zelf bij moeten houden. Maar dat even voor wat betreft de medische disciplines. We gaan terug naar de Bijbel. Kijk, ik zei, het begint gewoon op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dat is ook zo. Het hele punt is dat koninkrijk van Christus, je moet dus niet zeggen het duizendjarig rijk. Die term kom je in de Bijbel niet tegen. Je hangt meteen, hè. Ze hangen je eraan op of je hangt jezelf eraan op. Maar waar het over gaat is dat koninkrijk waarover Openbaring 20 dan spreekt, hetzelfde koninkrijk is als dat wat wordt aangekondigd in Genesis hoofdstuk 1. En die lijn die gaat de hele Bijbel door. Genesis 1. Daar staat in vers 26, en ik begin natuurlijk bij de dingen die het meest bekend zijn. Ik hoop dat u dat begrijpt. Die zijn ook het meest bekend omdat ze het meest voor de hand liggen. Ze expliciete uitspraken zijn, we ontkomen daar niet aan. Genesis 1, vers 26. God zeide, laat ons Adam maken. Moet ik elke keer zeggen, dat staat er echt. Adam, één woord. Het betekent niet mens, het betekent rood. En het is het mannelijke woord. een mannelijk woord. Als het vrouwelijk geweest was, was het Adama geweest. En dan was het woord voor de aardbodem. Vandaar dat men de naam Adam vertaalt eventueel met rode aarde. Maar dan heeft men hem al twee keer vertaald. Het wordt er niet duidelijker van, hè? Maar goed, Adam staat er gewoon. Laat ons Adam maken. En dat het rood betekent, want rood staat voor macht. Dat weet iedereen. Rood lijkt ook altijd groter dan het is. Let u maar eens op. He. Op de televisie heb je dat ook. Als je een slechte televisie had, hoe het tegenwoordig is, weet ik niet. Maar vroeger met die gewone beeldbuizen, dat rood, dat trad altijd buiten zijn grenzen. Dat is groot. En als je blauw hebt, de tegenovergestelde kleur of de complementaire kleur, die is altijd kleiner. Dat is bescheiden, die krimpt. Zet je twee rondjes naast elkaar die even groot zijn, de ene is rood en de andere is blauw, dan zou je zweren dat die rode groter is dan die blauwe. Dan meet je het na en dan zeg je, nee, ze zijn toch gelijk. Nee, dat is rood, macht, kracht, enzovoorts. Hè. Laat ons Adam maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben, zij wordt ineens meervoud. En dat is de reden waarom men Adam in het meervoud vertaald heeft. En voor de gelegenheid dan maar met mens. En dus wordt het dan mensen. Dat kan gemakkelijk omdat de Adam die hierna verschijnt. Naar Bijbelse maatstaven. De stamvader is van heel de mensheid. En daarmee geeft hij zijn naam aan heel de mensheid. Wij zijn Adamieten. Wij dragen de naam Adam, zoals de Israëlieten, die immers van Israël, namelijk Jacob, afstammen, de naam Israël dragen. Etcetera, etcetera. Zo draagt de mensheid de naam van Adam, en vandaar dat men Adam vertaalt met mens. Dat is geen vertaling, dat is een toepassing. Maar het kan, staalkundig niks tegen in te brengen. En zo zitten wij met laat ons mensen maken. Maar in werkelijkheid, er staat een enkelvoud, en niet het woord voor mens, maar het woord voor rood. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, dan verandert het enkelvoud naar het meervoud. Wat veel vaker in de Bijbel voorkomt, overigens. Dat ze, kom ik zo terug. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt en over alle mensen. Maar ja, die zijn er nog niet, dus dat is ook een beetje lastig, hè? En daarna staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld. Niet, nou staat er niet naar hun beeld, hoewel er stond, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis in het, God in het meervoud. Maar daarna staat er, God schiep de mens, en hoewel God meervoud is, Elohim, staat er toch, schiep hij de mens naar zijn beeld. En dan is hij dus ineens weer enkelvoud, hè? Je kunt er niet veel mee. Naar het beeld van God schiep hij hem man en vrouw, schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevolgte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En zo verder. Met andere woorden, vers 28 komt overeen met vers 26... De bedoeling was dat die Adam heerschappij zou hebben over de gehele aarde en al wat daarin is. Om het iets korter te zeggen. Het verrassende is dat het eerst enkelvoud is en dan meervoud is. Is het Adam of eventueel mens en daarna wordt het zij en wordt het mensen enzovoorts. Het misverstand is dat deze uitspraken van toepassing zouden zijn op de mensheid als zodanig en op Adam, de eerste wel te verstaan, in het bijzonder. Dat is een misverstand. Ik zeg het tegenwoordig gewoon grof, want als ik een klein achterdeurtje openlaat, gaat iedereen erdoor en dan wordt de voordeur niet meer gebruikt. Dat schiet niet echt op, dus ik zeg het nou maar wat grover. Ik zeg, Lars, het gaat niet over Adam. Nou ja, bij nader inzien ooit een keer, ja, via een omweg gaat het over die eerste Adam en over zijn afstammelingen, maar het wezen van deze uitspraken, kern ervan, is van toepassing niet maar op die Adam, maar op iemand die later zal verschijnen. De Bijbel is daar niet twijfelachtig over. Want er wordt heel de Bijbel door, wordt eigenlijk de vraag gesteld, waar blijft die man nou? Waar blijft die Adam naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis? En men heeft dat weggeredeneerd en gezegd, nou ja, die eerste was dat gewoon, daarmee is het verhaal af. Maar de Bijbel zelf weet dat het niet zo is. Sterker nog, ook zijn erfgenamen, en ik bedoel niet zijn afstammelingen, maar ik bedoel zijn erfgenamen in de eerste graad, om zo te zeggen, stellen zichzelf ook die vraag, waar blijft hij nou, want ik ben het ook niet. Ik ben wel zijn erfgenaam, maar hierna enzovoorts. Wat moet nog gebeuren? En dat is waar het uiteindelijk om gaat. De Bijbel is daar ook glashard in. En natuurlijk, dat is pas het Nieuwe Testament wat ik nu citeer. Maar ik had ook meteen het Oude Testament kunnen citeren. Maar ik citeer meteen Romeinen 1. Omdat het daar in een paar woorden staat. Nee, ik zei Romeinen 1, maar ik bedoel Romeinen 5. Romeinen 5, waar staat in vers 14, maar de dood heeft geheerst, en daarmee ook de zonde, want daar gaat dit schriftgedeelte over, de dood heeft geheerst en dus blijkbaar de zonde heeft geheerst, van Adam tot Mozes toe, daarna ook hoor, maar tot Mozes toe, tot aan de wetgeving, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Zonde en dood heerste ook voor de wet, is hier de gedachte. En onder de wet, sinds Mozes, heerst in elk geval de zonde. Want als de wet heerst, heerst de zonde. Per definitie. Later staat er, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat vind ik een schitterende. Hè? Alsof het synoniem is. En in de praktijk is het dat natuurlijk ook. Hè? Maar goed, er staat een bladzijde verder in 6 vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Maar ook voordat de wet heerste, heerste de zonde. Hoe weten we dat? Wel, de mens stierf. En dus de dood heerst en daarmee de zonde. Maar dan staat er in Romeinen 5 vers 14. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Ze hadden allemaal lang niet zo erg gezondigd als Adam. Maar ze stierven wel. Maar van Adam staat welke een voorbeeld is. Nou ja, hij was al overleden. Maar hij is nog steeds een voorbeeld. Van degene die komen zou. Dat is Adam. Een voorbeeld van degene die komen zou. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Dat is verleden toekomende tijd. Dat is heel, heel vervelend. Hè? Zou. Niemand gebruikt dat woord ooit nog. Maar het is zo'n mooie term. Hè? Degene die komen zou. Wiens komt tevoren was aangekondigd. Waar dan? Wel in Genesis 1. Waar we vandaan komen, vers 26. Met andere woorden, Genesis 1 vers 26 en wat er verder volgt zijn uitspraken niet over de mens in het algemeen, of die Adam die tamelijk ogenblikkelijk verscheen, maar het zijn uitspraken over de laatste Adam, namelijk de Heer Jezus Christus, met dank aan 1 Korinthe 15. De laatste Adam, de tweede mens, enzovoorts. Maar betekent dan dat we in ieder geval sinds Genesis 1 vers 26 geconfronteerd worden met één koninkrijk. Dat er niet is, hooguit in beginsel, maar het is er nog niet, het moet in de praktijk nog opgericht dan wel gebouwd worden. En waar Adam een illustratie is, een beeld, een type, heet zo'n ding, een type is van degene die komen zal. Hetgeen trouwens in de rest van Genesis of van Romeinen 5 wordt geïllustreerd aan de hand van 7 voorbeelden. Namelijk over hoe hij dan een beeld is van Christus. Maar die laat ik buiten beschouwing nu. Maar als hij een voorbeeld is van degene die komen zou, dan vraag je je af of zijn omstandigheden dan ook niet een voorbeeld zijn van de omstandigheden zoals die daarna zouden zijn. En dat is ook zo. En ik doel in het bijzonder op de omstandigheden van hoofdstuk 2. Genesis 2, vers 8 in de eerste plaats. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En dan vers 15, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. Sterke termen. Er was een hof van Gods wegen gebouwd. Ik trek er altijd een heleboel conclusies uit die enkele uitspraken. In de eerste plaats, de aarde was geen hof. Dus het was niet best. Er groeide ook overal onkruid op aarde, blijkbaar. Want bij hof kan ik me moeilijk wat anders voorstellen dan onkruidwieden. En dat wat te groot gegroeid is, afsnoeien, toch zoiets. Verder kijk ik altijd hoe de tuinman dat doet, maar dat doet er nou niet toe. Maar als daar een hof geplant is, wil het zeggen dat de omgeving geen hof is. Dus met de aarde was het helemaal niet zo best. Bovendien moest de hof gebouwd worden, uitgebreid worden. Weer zie je dus dat de omgeving niet best is. En daarna ook nog en bewaren, zodat je kunt concluderen dat die hof bedreigd werd door allerlei vijanden. Want bewaren is bewaken. Hè? Ben je meteen af van de leer dat alles ideaal was direct na de schepping van de mens, en dat het daarna door de val van de mens, zondeval van de mens, ineens ook slecht ging. Niet alleen met de mens, maar ook met de wereld en met de dieren en de vogelen des hemels en de vissen der zee en wat er maar wezen mag. Wie dat heeft uitgevonden, weet ik niet. Maar het is niet bijbels. Maar goed, dat is verder ook ons onderwerp niet. Maar wat wij vinden hier is ongetwijfeld dat deze hof, waarvan we later niks meer horen, bovendien Adam werd eruit gejaagd, dat deze hof een beeld is van dat koninkrijk van de definitieve Adam, uiteraard. Adam wordt hier gezet in zijn hofje. Dit is zijn koninkrijk, om zo te zeggen. Hij zou het bouwen en bewaren. Vergroten dus, want dat is wat bouwen in de praktijk is. En bewaken. Die hele geschiedenis rijmt trouwens, want het, zo noem ik dat. Die rijmt trouwens op de definitieve, maar op de komst van de laatste Adam. Want die verscheen door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daar verscheen immers de koning, van wie gezegd wordt dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en dat hij uitermate verhoogd is, en dat de aarde zijn voetbank zijn en voeten en hoed allemaal beneden mag. Die stond op uit de dood, en waar was hij?
In de hof.
In de hof. En wie dachten ze dat hij was? De hovenier, de tuinman. En daar herhaalt de geschiedenis zich, min of meer. En in beide gevallen is het natuurlijk een beeld van precies hetzelfde. Namelijk een koninkrijk dat klein zou beginnen, maar dat de hele aarde zou vullen. Maar nu ben ik alweer in een heel ander hoofdstuk in de Bijbel. Hè? Goed. Maar we zullen dit tot ons laten doordringen. Adam is het type van Christus, dat hij de stamvader is van alle mensen, dat kan wel zo wezen, dat is ook zo, dat twijfel ik ook niet aan. Maar we moeten zijn functie in de geschiedenis als zodanig begrijpen. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. En dat is hij weer omdat hij tevens gewoon de stamvader is van degene die komen zou. Met andere woorden, God schiep de mens. Toen zei iemand, ja, maar het was zeer goed. Dan zeg ik, ja, maar er staat niet dat het af was. Of compleet, of voltooid. Was alleen, het was goed, het was zelfs zeer goed, maar het was niet compleet. Dat is ook zo'n misverstand altijd, hè? Mensen vinden het al gauw goed en beschouwen een 6 als voldoende. Want dat staat erbij, voldoende. En dat dacht ik vroeger ook, zuster. Ja, was voor mijn bekering nog op de lagere school. 6 was voldoende. Ja, hè? Maar je bleek nog veel meer te kunnen, eventueel. Vooral bij verzuim. Ja. Hè? Onwettig afwezig, broeder. Ja, maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het mag dan zeer goed geweest zijn, het was niet voltooid. Het was een stap, een zeer goede stap, onderweg naar het gestelde doel. Dat is waar het over gaat. En de weg naar het gestelde doel, nou, die is makkelijk te volgen trouwens in Genesis. Want u krijgt daarna van doen met die twee zonen van Adam en Eva. In Genesis 4. En dan wordt het, als u mij dat tenminste niet kwalijk neemt, wordt het toch enigszins komisch. Toen waren de twee en de sloeg de een de ander dood. En hoeveel waren er toen nog over en zo. Ik bedoel, het wordt toch wat lastig. De oudste zou de erfgenaam zijn. Menselijkerwijs gesproken, maar die oudste slaat de jongste dood. Wil je dan aan die oudste die erfenis nog geven? Dat is het volgende opgevonden. Er werd er nog één geboren. Die heette Seth. Is niet erg creatief zo'n naam. In het Engels hoef je het niet eens te vertalen. Wat die naam betekent. Hè? Dat is wat het betekent, Seth. Namelijk neergezet in de... Kennelijk in de plaats van een ander, in de plaats van Kain. En hij weet je dan dat van die drie zonen van Kain, van Adam en Eva, is de jongste, Seth, de derde, de tweede overlevende om zo te zeggen, is de erfgenaam van van die opdracht en van die belofte, hoe je het maar lezen wil, van die profetie. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Adam leek niet veel op God, was zelfs het tegenovergestelde en daarom een type. Een type is namelijk heel dikwijls het tegenovergestelde. Een type is immers een afdruk. Ik hoef het niet uit te leggen aan de typografen. Bestaan die nog eigenlijk, die jongens, typografen? Niet, hè? Nee, ze zijn uitgestorven, bedreigd ambacht, zou ik zeggen. Nou goed, daar hoef ik niet aan uit te leggen. Een type is meestal het omgekeerde van wat uiteindelijk via het type tot stand komt. Het type is een voetafdruk bijvoorbeeld. Typos. Heel typisch. Nou ja, maar Adam was in ieder geval niet beelddrager gods. Hij leek er op geen manier op. Dat mag je niet hardop zeggen, want dan krijg je problemen altijd. Maar hij leek er niet op. Integendeel. Het was net andersom. Maar de vraag is, hoe gaat het verder? Wel, hoe het verder gaat, via de weg van het erfrecht. En het is ook mogelijk om heel het boek Genesis te lezen binnen dat kader. Dat zou je ook moeten doen eigenlijk, hoor. Want dat is waar het in wezen over gaat. Over erfrecht. Wie wordt de volgende generatie? Wie wordt de drager van de belofte? Wie is de erfgenaam? En u weet, dat speelt tot in het Nieuwe Testament een belangrijke rol. Wie is de erfgenaam? Hij? Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Want zo gaat dat dan, hè? En heel de Bijbelse geschiedenis door kun je dat volgen. Je kunt ook in heel de Bijbelse geschiedenis volgen dat de duivel weet wie de erfgenaam is. En die zegt inderdaad, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden. Want het hing dikwijls aan een zijden draadje. Dat erfrecht. Nou ja, er is een paar keer geweest dat zo'n tak uitstierf en zo, hè. En dan moest de vierde andere lijn weer verder. En daarna het Davidische huis, dat hing ook aan een zijden draadje. Dus ik weet in ieder geval uit mijn hoofd 2 keer dat men geprobeerd heeft alle afstammelingen van David te doden. En 1 keer in de Bijbelse geschiedenis bleef er maar eentje over, zo'n jongetje. Huh? Ja, echt wel. En na Nieuwtestamentische tijd heeft men vanuit Rome, de Romeinse keizer namelijk, heeft men geprobeerd alle afstammelingen van David te doden. Dat was nergens voor nodig, want die ene, die erfgenaam, die leefde. En die leeft nu nog, dat is de Heer Jezus Christus. Maar men heeft het wel gedaan. Vandaar ook dat er onder de Joden niemand bekend is die afstand van David, hoewel er velen geweest moeten zijn. Hè? Ik bedoel neven en nichten, zo, hè? Zoals Jacobus en Judas, de schrijvers van die brief enzovoorts. Maar goed, de duivel heeft er achteraan gezeten altijd. Maar om terug te komen tot Genesis, in Genesis is altijd de vraag wie is de erfgenaam. En we worden meteen geconfronteerd met dat als er twee zijn, dat het dan gewoonlijk niet de eerste wordt, maar de tweede. Weet u nog, die verwisseling van het erfrecht. Ons wordt meteen steeds opnieuw een illustratie gegeven. Los van de historische betekenis en de historische vraag wie is de drager van de beloften Gods, krijgen we ook symboliek te zien. En steeds opnieuw, waar het er wat toe doet, zeg ik altijd, worden twee verwisseld. Of soms drie, maar meestal gewoon twee. Onder het motto, God neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Met dank aan Hebreeën 10, waar dat wordt samengevat zo door de apostel Paulus. In een iets ander verband, maar het is wel wat God doet natuurlijk. Het is wat gebeurt. En legendarisch zijn de verwisseling van Ismaël en Isaac en die van Jacob en Esau. En iets minder legendarisch die van Lea en Rachel en die van Manasse en Ephraim. Nog eens wat. Peres en Zera. Ja, dat is een hele poos later. En dan heb je nog Peleg en hoe heet die andere ook alweer? Waar het maar was. En wat hadden we nog meer? Hè? Kloni, Amoni en Boas. Ja, dat misschien ook wel, ja. Zou best kunnen. Nathan en Salomo, alleen dat gebeurde, die werden pas verwisseld lang na hun dood. Die waren trouwens ook met z'n drieën, alleen de eerste overleed. De tweede was Salomo, die kreeg het koningschap. En de derde was Nathan, maar de lijn van Salomo stierf uit. En toen ging de troonsrechten alsnog naar de lijn van Nathan. En zo kwam het bij de Heer Jezus terecht, die inderdaad niet van Salomo afstamt. Weten ook weinigen, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? Je hebt die verwisseling steeds. Het herhaalt zich. En de gedachte is niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Niet deze oude schepping, maar een nieuwe schepping. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En gaat u zomaar door. En ook wat de schepping betreft, in wezen waren er drie dus. Hè? Die hele oude, deze en die nieuwe schepping die God maken zou. Hè? Maar die oude is voorbij, daarna kennen we alleen nog deze en die toekomende. En dit is hem niet, maar de toekomende, dat wordt hem. Het zou je gedacht zijn hoeveel christenen zich niettemin richten op deze oude wereld. Volstrekt ten onrechte had je uit Genesis al kunnen leren. Uit de plaatjes die daar gegeven worden. Maar vergis u niet, die lijn van erfgenamen in Genesis, die dan in Genesis loopt van Adam via Noach en Abraham naar Jozef, die, ja, of Juda, het is maar wat je noemen wil, maar dat is een lijn, niet maar van vader en zoon, niet maar een geslachtsregister, maar in werkelijkheid, het is de lijn van erfgenamen van de troon. En wat wij beschouwen als geslachtsregister in de Bijbel, is in wezen een lijst van erfgenamen, waar het er wat toe doet. En de enige doorgaande lijn die wij kennen, die nergens wordt afgebroken, dat wil zeggen die heel de Bijbel doorgaat, is de lijn van Adam tot op de Heer Jezus Christus. Meer zijn er niet, buiten de Bijbel al helemaal niet, en in de Bijbel kennen we alleen deze. En ik vertel er compleet gratis bij dat zo'n lijst als Matthäus 1, want dat begint dan met een zogenaamd geslachtsregister, is in werkelijkheid geen geslachtsregister. Daarvoor is hij ook trouwens veel te onvolledig. Maar het is wel een lijst van erfgenamen van de troon. Ongeacht dat er bij gelegenheid van alles wordt overgeslagen, dat doet er niet toe. Waar het over gaat is wie de troonsrechten erft. Alleen het is een lijn die begint bij Abraham. Maar dat is vroeg genoeg, want van Abraham weten wij dat hij in zijn dagen erfgenaam was van die troon. Maar voordat ik daar verder op inga en die lijn vervolg, neem ik toch eerst de allergrofste lijnen. Namelijk, in Genesis 1 waren we, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis, dat ze heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over de vogels, de zeeën, over het vee, over het hele aarde, over al kruipen, die er door de aarde kruipt, et cetera. Toen heb ik gezegd, ja, dat kan nou wel wezen dat dat op Adam slaat, op die eerste Adam, maar er is gewoon niet zo. Bovendien, Adam had geen heerschappij over de vissen, de zeeën, de vogels, des hemels en al dat soort dingen meer. Dus iemand, ja, dat had hij wel, maar totdat hij zondigde. En dan kom ik weer en zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? En het antwoord wat je dan krijgt is gewoon, dat weet toch iedereen? Niet waar het in de Bijbel staat, maar dat het zo is. Hè? Maar het is niet zo, staat ook niet in de Bijbel. De vraag is, waar blijft die man nou naar Gods beeld en gelijkenis? Want deze is het niet. Het is alleen een stap daarnaartoe. En dat zo is, dat vinden wij in het vervolg op Genesis 1 vers 26. Dat is namelijk in Psalm 8. Dan moet je gewoon uit het hoofd leren dit soort dingen, hoor. Die zijn zo elementair. Ik schaam me bijna dat ik het voorlees. Want ik moet eigenlijk aannemen dat iedereen het weet, hè. Psalm 8... Waar staat in vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En daar staat inderdaad gewoon, wat is de zoon van Adam? Des mensen betekent trouwens van de mens. Enkelvoud, dat u niet denkt dat het gaat om dat er mensen staat en dat dat meervoud is. Het is tweede naamval enkelvoud, hè? Van de mens, enkelvoud. Maar er staat niet mens, er staat hier ook gewoon Adam. Eerst is het, wat is de mens? Dat is het echte woord voor mens, ish, enos, ish. En daarna, wat is de zoon van Adam, zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? En genadig genoeg, als je het Nieuwe Testament terechtkomt, dan kom je natuurlijk terecht in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waar de Heer Jezus weliswaar door zijn tijdgenoten wordt eervol aangesproken, met op zijn minst rabbi, en als het een beetje mee zit met Jezus, gij zonen Davids. Dat wist dus iedereen, dat hij zoon van David was. En dus de erfgenaam van de troon van David. Want dat is wat de titel zoon betekent. Zoon is de erfgenaam. En of u dat nou weet, ja, dat doet weinig te zaken. In de Bijbel weet iedereen dat, hè. Die boze landlieden, die boze wijngaardeniers, die zeiden, kijk, dat is de zoon van de heer van de wijngaard. Dat is de zoon. Daar komt de erfgenaam, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Ze wisten het precies, de zoon is de erfgenaam en de aanstelling tot zoon is het aanstellen in het eerstgeboorterecht enzovoort. Heel de Bijbel door is dat zo. En het eigenaardige is dat de Heer Jezus zelf van die titel zoon van David geen gebruik maakt. Dat wil zeggen, hij kijkt wel hoor als ze hem roepen. Hij reageert wel, maar hij gebruikt voor zichzelf niet die titel. Hij spreekt over zichzelf als zoon des mensen. Vraag je aan de Joden waar die titel vandaan komt? Nee, vraag het aan christenen, niet om lelijk te doen, maar gewoon, je mag die dingen toch wel onder ogen zien. Vraag het aan christenen en zeggen ze, nou ja, zoon des mensen betekent mensenkind. En zo heeft men het in latere vertalingen ook vertaald. Zo van hij was een mens. Als je daarna gaat aantonen uit de Bijbel dat de Heer Jezus mens was, dan word je trouwens meteen tot ketter verklaard, hoor. Ja, echt wel, zelfs rond kerstfeest. Maar goed, nee, dan krijg je grote problemen mee. Maar als je vraagt wat betekent zoon des mensen, dan zeggen ze mensenkind. Hij was één van ons en zo. Dat komt er dan uit. Men weet het niet. In sommige gevallen, dat zijn nog de beste commentaren die je kent trouwens, daar zegt men, natuurlijk, het betekent dat hij mens was, maar er is toch wel iets meer mee aan de hand met die titel. Maar het is ons onduidelijk, dat weten wij niet, maar het schijnt toch iets meer in te houden. Maar waarom men dat niet weet, ontgaat mij volkomen. Het betekent gewoon zoon van Adam. Dat staat er ook in het Hebreeuws van het Oude Testament. Erfgenaam van Adam. En dat de Heer die titel gebruikt is punt 1, omdat het de hoogste menselijke titel is die je kan dragen. Iets hogers als mens is er niet. Zoon des mensen. Betekent hoofd van heel de menselijke familie. De belangrijkste mens op aarde. De mens met de hoogste rechten. Boven alle andere mensen. Op grond waarvan de Heer Jezus in de eerste plaats kon optreden als losser van de mensheid. Want dat hij stierf voor allen kon alleen. Vanwege zijn recht tot lossing. Daar berust het op de wet dus. Ja. Dat is één ding. En het andere is dat hij op grond van de titel zoon des mensen aanspraak kon maken op de troon over heel de mensheid. En niet maar het Joodse volk of Israël. Of wat er voor door moest gaan. Hebben we die nog? Vraag je aan de Joden waar die titel vandaan komt? Nou ja, christenen vragen het tegenwoordig ook altijd aan Joden. Ik weet nooit waarom. Waarom moet je dat nou aan ongelovigen vragen? Dat begrijp ik nooit, hè? Toen zei iemand, ja, maar je bent christenen Joden. Zeg ik, ja, maar ik heb het over christenen die het vragen aan Joden. Dan weet hij over wie ik het heb, hè. Nou, vraagt men het aan Joden, dan zegt men, ja, die titel die komt uit Daniël 7. Ik zag in de zoon des mensen gelijk. Men deed hem naderen tot de oude van dagen, enzovoorts. Moet u zeggen dat het een misverstand is? De titel komt hier vandaan. Dit is de oudste. In Psalm 8. Daar komt hij vandaan. Met andere woorden, als je die titel zoon des mensen in het Nieuwe Testament tegenkomt, zoek je hem op in het Oude Testament. Normaal gesproken doe je dat altijd. En als het niet helemaal duidelijk is hoe het zit, zoek je op de eerste keer dat het voorkomt. Dat is een vaste regel. De gelegenheid waarbij de term geïntroduceerd wordt. De eerste keer dat het voorkomt, dat is hier, Psalm 8. En daar wordt de vraag gesteld, wie is dat? Nou, dat wilden we nou juist weten, toch? Zoon des mensen. Wat is dat? Wat is de mens? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En er staat erachter wat er onder verstaan moet worden onder de titel. Het was ook niet de vraag wie, het was wat. Hè? Het is degene die een weinig minder gemaakt is dan de engelen. En die met eer en heerlijkheid gekroond is geworden van Gods wegen. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En zo kom je vanuit het Nieuwe Testament, de titel van de Heer Jezus, kom je via Psalm 8 vanzelf terecht in Genesis 1 vers 26. Want wie is de zoon des mensen, wie is de zoon van Adam? Ja, wie is de echte Adam? Wie is zijn opvolger, plaatsvervanger? Wie staat in zijn schoenen? Enzovoorts. Wie is dat? Wie is diegene die zou heersen over de werken van Gods handen? Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevolgde des hemels en de vissen ter zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt, enzovoorts. Daarmee kom je toch gewoon terecht in Genesis 1 vers 26. De vraag is, wie is de echte Adam? En de aardigheid is dat David, die deze psalm schreef, in zijn dagen die zoon des mensen was. Alleen, hij was niet de laatste. Adam was de eerste Adam. Seth was de eerste zoon van Adam. En die hele lijst van namen in Genesis en daarna verder van erfgenamen zijn dus de namen van degene die in hun dagen, naar Bijbelse maatstaven, de titel zoon des mensen droegen. Ik heb dan ook persoonlijk, ondanks gebrek aan bewijs, heb ik niet de minste moeite met het idee dat die zespuntige ster, dat kent u wel, hè, als de Jodenster, zeg maar, hè, dat die zespuntige ster inderdaad Het logo was van Salomo en daarvoor van David, maar daarvoor ook van Abraham en zo verder terug. Want de mens wordt in de Bijbel voorgesteld door het getal 6. Nee, 6 zit iets dieper, maar het wordt in ieder geval toegepast op de mens. Tot in Openbaring aan toe in 666, maar 6 is de mens. De 6 is dus in de eerste plaats Adam, en dat hij als beeld gebruikt een zespuntige ster, een grafische uitbeelding dus van het getal 6, dat ligt voor de hand, ja. En dus geloof ik dat, ik geloof niet dat het pas later is uitgevonden door kabbalisten of andere Joodse magiërs, of hoe je die maar noemen moet. Ik geloof dat het inderdaad wel klopt, ja. En ik beschouw het dus als een messiaans teken, logischerwijs. Het teken van de zoon des mensen. Waarom niet? Wordt trouwens genoemd in Matthäus 24. Als dat teken van de zoon des mensen een logo, een teken is zoals wij dat opvatten, een grafisch teken, is het ongetwijfeld die zespuntige ster. Waar nog veel meer over te vertellen is, maar ja, dat doet er nou weinig toe, hè. Maar wat ik probeer te vertellen is dat we de hele Bijbel door vanaf Genesis 1 van doen krijgen met degene die erfgenaam is van deze beloften. Of erfgenaam is van deze opdracht, net zoals u wilt. De aarde te onderwerpen en daarover te heersen. David heeft er flink aan bijgedragen in zijn dagen, maar verhoudingsgewijs was niks, hè. Nou, hij heeft zijn tienduizenden verslagen, dus hij deed het beter dan Saul, om zo te zeggen. Die versloeg zijn duizenden, weet u nog. Het werd een groot koninkrijk, dat is ook zo. Maar er geldt hetzelfde als wat bij Adam gold. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou. En de oprichting van het grote Israëlitische Rijk, was bijna een wereldrijk in die dagen, hoor. Dat is een uitbeelding van de oprichting van het Rijk van Christus op aarde door de Zoon van David. Heel de Bijbel door krijgen we die lui benoemd. Dat is de doorgaande lijn in de schrift. En via Psalm 8 wordt dus in de dagen van David alsnog gebruikt. Wie is het? Anders gaat iemand zeggen, ja, maar Adam was een type van David. Of dat koninkrijk dat daar werd aangekondigd, dat is uiteindelijk opgericht door David, de grote koning uit de Bijbelse geschiedenis en de geschiedenis van Israël. Maar David zegt, wie is het eigenlijk? Want ik ben het niet. En wie het wel is, staat erbij natuurlijk, zeg ik altijd, hè. Er staat wie het is. Dus het ene vers wat ik niet gelezen heb, het laatste vers zegt het gewoon. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Kortom, wie is die zoon van David? Jehovah. Want dat staat er. Jehovah Adonai. De Heere, onze Heere. Zie, de Joden willen dat niet horen. Die zeggen, nee, de titel komt uit Daniel. Hoofdstuk 7. Maar het is Psalm 8, en daar is duidelijk wie die zoon van David is. Hij is de zoon van God. Hij is het beeld Gods. Want het beeld Gods draagt de naam Jehovah. En zolang hij niet beeld Gods is, krijgt het ook geen naam. Zolang het geen beeld is, krijgt het geen naam. Als het abstract is, krijgt het geen eigen naam mee. Maar zodra God gestalte aanneemt, is het onder de naam Jehovah. God neemt gestalte aan in de persoon van Jezus van Nazareth, gij zoon Davids, gij zoon des mensen. En dus draagt hij de naam Jehovah. En dat heb ik niet zelf bedacht, dat zei Petrus gewoon in Handelingen 2 in een gewone, simpele evangelisatietoespraak. Het kan nog simpeler, maar daarna vraag je af of het nog evangelisatie is. Handelingen 2, dat weet u toch, hè? Waar Petrus predikt over de opstanding van Christus en besluit met en samenvat met, want ze hoort dat aan de samenvatting, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Here en tot Christus gesteld heeft. En daarmee is het verhaal rond. En hij leeft in alle eeuwigheid, heeft de dood overwonnen. En daar heb je definitieve zoon des mensen, de erfgenaam namelijk, van deze uitspraken uit Genesis 1, vers 26 en verder. Dat dat zo is, wordt leerstellig uiteengezet in Hebreeën hoofdstuk 2, want zo loopt de route, hè? Genesis 1, vers 26, Psalm 8 vanaf vers 5 en dan Hebreeën 2. Stond vroeger hier ergens. Ja. Hebreeën 2, vers 5, vanaf vers 5. Waar min of meer letterlijk staat, want niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand, het was David, heeft ergens, het was Psalm 8, betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt, gij hebt hem een weinig, impliciet een weinig tijds, overigens, een weinig tijds, een korte tijd, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, onder de engelen gesteld, op aarde namelijk. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Dat was opstanding en hemelvaart. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Waarna een zin komt van Paulus, neem ik aan, de schrijver van de brief. Dat onder alle dingen ook inderdaad verstaan moet worden alle dingen. En daarna zegt hij, alleen zien wij dat nog niet, maar alle dingen zijn hem onderworpen. Mocht je er anders over denken, mocht het er anders uitzien, dat berust op een misverstand. Alle dingen zijn hem onderworpen. En wie is het? Vers 9. Maar wij zien Jezus. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn wellicht. Maar wij zien wel degelijk, wij kennen, we hebben deel aan, dat is allemaal zien, hè. We hebben deel aan Jezus, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, et cetera, et cetera. Daar heb je het antwoord op de vraag. Wie is de zoon des mensen? En impliciet het antwoord op de vraag, wie is die mens? Wie is Adam? Wie is die mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis? En dan komen we op wat bekender terrein. Traditionele Christologie. Wie is Christus? Het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Met allerlei teksten erbij. Precies, dat bedoel ik. Maar daarmee is hij ook de zoon des mensen. En daar gaat het maar om. Kortom, uiteindelijk vinden we hier in Hebreeën 2 niet alleen het antwoord op de vraag wie is die mens uit Psalm 8, maar ook een nadere toelichting op Genesis 1. Wie is die mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis? Christus namelijk, de Heer Jezus Christus. Dat is die mens die de aarde zou onderwerpen. En toen Adam geschapen werd, werd hij de stamvader van de Heer Jezus Christus. Er gingen alleen 74 generaties overheen. Heb je dat? En al die 74 generaties dragen dan de titel Zoon van Adam. Konden gebruik maken van het recht van lossing. Maar ze waren niet kapitaalkrachtig genoeg. Ze konden met recht de aarde en al wat daarin is en in de zee en in de lucht konden ze aan zich onderwerpen, maar ze beschikten niet over het vermogen om dat te doen. Zij derfden de heerlijkheid Gods, om eens een tekst uit zijn band te rukken. Ze konden het niet. Ze wisten het ook. En dus bleef het wachten op, ja, op, nou ja, wat zeiden die wijzen uit het oosten? In het oosten was die hofhoud, dat weet u toch, hè? Uit Genesis 1. Maar goed. Wat zeiden de wijzen uit het oosten? Waar is de geboren koning der Joden. Uiteraard. Ze waren goed op de hoogte. Maar waarom kwamen zij als magiërs, want dat staat er, hè, magiërs, als wijzen uit het oosten om een koning der Joden te aanbidden? Bovendien, de Joden, hoezo de Joden? Dat is zo'n stam die daar ergens min of meer deel uitmaakt van de Romeinse provincie Judea. En wat maakt dat in vredesnaam uit? En het antwoord is, koning der Joden is de koning van Juda, maar Juda in zijn dagen was de zoon des mensen. Volgens de meest aardse horizontale lijn, want koningschap als zodanig werd vererfd aan de stam van Juda. Een paar andere dingen die bij eerst geboorterecht hoorden kregen hij niet, maar we spreken nu over koningschap. Dat werd vererfd via de stam van Juda. Dus de koning der Joden is vanzelfsprekend meteen ook de zoon des mensen en dus de rechthebber op de troon over de gehele mensheid. Het is een beetje tragisch dat er alleen maar een paar van die lui uit het oosten kwamen. En niet uit het westen en het noorden en het zuiden en al die andere windrichtingen, zal ik maar zeggen. Nee, dat zal later gebeuren, broeder Brands, in de toekomst. Want dat zeggen de profetieën. Alle volkeren der aarde zullen eenmaal per jaar een gezantschap sturen naar Jeruzalem. Om die koning te eren, niet alleen maar wijzen uit het oosten. Als ze het niet doen, dan houdt het op met regenen. Slecht voor het milieu. En toen zei een Egyptenaar, dat maakt bij ons niet uit. Want bij ons regent het toch niet. En dan staat er weer, nee, maar de Egyptenaren zullen met andere plagen geplaagd worden. Enzovoort. Met andere woorden, ook in die dagen regent het in Egypte nog steeds niet. In Israël wel trouwens. Dan, zelfs bij de Dode Zee, hè. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik hoop dat u deze langzamerhand enig zicht krijgt op die lijn die inderdaad getrokken wordt vanuit Genesis 1 tot in, Matthäus 28 is het eigenlijk, hè. Dat wil zeggen, vanaf de aankondiging van de schepping van Adam tot aan de opstanding van de Heer Jezus als de grote koning. En al die tijd door is er dus sprake van een koninkrijk dat beloofd was. Ik bedoel, wij christenen worden dikwijls wel geconfronteerd met enige verwachting van de komst van de Messias, de komst van de Christus, maar ons wordt maar zelden uitgelegd wat men dan verwachtte. Iemand die voor de mensheid de zonde der wereld zou wegdragen? Daar weten de Joden niks van. Van dat soort dingen. En als ze dat verwachten in de tijd met twee T's als gelovig overblijfsel in Israël, dat is nog maar zeer de vraag. Wat verwacht werd, was de koning. Zie? En de titelzoon van David was dus een hoopvolle titel die men gebruikte. En sommigen hebben er ook van gemaakt dat het de bedoeling was dat de Heer Jezus in die dagen zijn koninkrijk zou oprichten over Israël. Hij heeft het alleen wat onhandig aangepakt. Wat weinig verstand van politiek en van management natuurlijk. Want dat is een recent vak, hè. Een recente studierichting, ja. Soms denk ik, welke studierichting je ook kiest, is altijd management tegenwoordig. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar zeg, hij heeft het verkeerd aangepakt en daarom is er niks van terechtgekomen. Hij wordt soms beschouwd als een Joodse opstandeling tegen de Romeinen, enzovoorts. Maar dat was het niet. Hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Dat komt in de toekomst alsnog. Ik moet eigenlijk zeggen, dat zou in de toekomst alsnog komen. En wij maken deel uit van die toekomst, uiteraard, reeds nu bedoel ik. Hè? Maar hij zei, ik ben niet gekomen. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En als je Matthäus 1 leest, eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, in aansluiting dan maar op het eerste hoofdstuk van Genesis, het Oude Testament, Matthäus 1, daar wordt zijn geboorte aangekondigd, merkwaardigerwijze niet uit ene Juda, maar uit ene Jozef. Civielrechtelijk. En En tot Jozef wordt gezegd over Maria, vers 21, en zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is het aardige in de uitspraak, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het aardige ervan is dat dat helemaal niet verwacht werd. En wij zouden het ook niet verwachten als we van niks wisten en gewoon waren beginnen te lezen in 1 vers 1. Want daar gaat het over. Het boek is geslacht van Jezus Christus, de zoon van David. Dan sta je meteen met één been in het koningschap, zal ik maar zeggen. Dit is het koninklijk huis. David, de zoon van Abraham. Enzovoorts. En daarna krijg je met grote nadruk vers 6 en is hier gewoon David de koning. En David de koning, gewoon Salomo. Salomo gewoon Rehabiam en zo verder. Maar met grote nadruk de koning. Twee keer bij de naam van David. En hier zijn we uiteindelijk bij een erfgenaam van dezezelfde David. En dus bij een zoon des mensen in zijn dagen, want Jozef was drager van die titel, blijkbaar. En er wordt aangekondigd de geboorte van een zoon, in elk geval in zijn huishouding, wettig ook, en daarmee een erfgenaam van die troon. Maar in plaats van dat er staat, hij zal zijn koninkrijk oprichten, of hij zal zijn volk verzamelen en zijn koninkrijk oprichten in Jeruzalem, en dat soort dingen. Waarom niet? Dat had er kunnen staan, want het staat zo vaak in het Oude Testament, in het profetisch woord. Maar in plaats daarvan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, en die overeenkomstige naam kreeg hij ook. Afgezien van dat de naam Jehoshua kan beschouwd worden als een variant op de naam Jehovah. Scheelt niet zoveel, scheelt minder dan het lijkt. Jehovah, het zijn vier letters. Jehoshua heeft de eerste drie letters van de naam Jehovah. En daarna een andere uitgang. In plaats van een H erachter bij Jehovah, krijg je dat Shua erachteraan, Jehoshua. En daarom wordt de naam vertaald met Jehovah is redding. Want Shua, Hosea, en hoe het maar heten mag, dat betekent zoveel als zaligheid, verlossing, redding. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Kortom, hij kwam in zijn eerste komst niet om zijn koninkrijk op te richten, maar dat koninkrijk krijgen we wel als decor mee. Dat is ook waar velen bij het lezen van het Matthäus-evangelie over struikelen. Men zegt, het Matthäus-evangelie is Joods en het gaat over het koninkrijk. En dat heb ik van huis uit ook vaak zo meegekregen. Maar ik moet u zeggen, als ik een boek lees, dan kom ik niet tot die conclusie. Ik kom alleen tot de conclusie dat het decor waartegen de geschiedenis zich afspeelt, ja, dat is Joods en het gaat over het koninkrijk. Maar de details op de voorgrond gaan niet over het koninkrijk, maar gaat over redding van zondaren. Het gaat over de roeping van de gemeente. Met op de achtergrond het koninkrijk. En daarmee is meteen de loop van de theologische geschiedenis bepaald. Het koninkrijk is naar de achtergrond geschoven. Men ziet het helemaal niet meer, men ziet alleen de voorgrond. Mag je nog blij zijn trouwens tegenwoordig, maar vooruit, hè? Maar je moet niet de omgekeerde fout maken en zeggen, het gaat allemaal over het koninkrijk, want dat is niet zo. En zeker niet maar over het geopenbaarde koninkrijk, bedoel ik. Het is het decor waar tegen zich alles afspeelt, maar zoals ik vandaag begon, men kan de hele Bijbelse geschiedenis zo lezen, tegen die achtergrond. Hoe zit het met het koninkrijk? Komt het nog? Er komt van alles op de voorgrond voorbij, gerelateerd aan, maar het brengt niet dat koninkrijk naar voren toe. Dat zal pas komen namelijk in de wederkomst van Christus, maar dan zijn we in het Nieuwe Testament. En daar hebben we het vandaag niet in de eerste plaats over in elk geval. We gaan eerst pauzeren, dacht ik.
Ja, 20 minuten.